Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Leendert Beekman en Tobias den Hartog.
We praten weer bij over de stand van zaken op het Binnenhof. Want we hebben eindelijk een coalitieakkoord. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar we hadden ook weer een persconferentie op zaterdag. En daar werd een lockdown aangekondigd.
Nederland gaat vanaf morgen nog een keer in lockdown. Nederland gaat nog een keer op slot. Dat is onvermijdelijk vanwege de vijfde golf die met de Omicron variant op ons afkomt.
Ja, eerst dus over corona en daarna over het nieuwe coalitieakkoord. Tobias den Hartog zit uiteraard bij mij, maar ook Niels Klaassen. Heren, welkom beiden. De laatste keer dit jaar. En daar gaan we zo meteen meer over zeggen. De laatste keer dat we in deze samenstelling bij elkaar zitten.
Cliffhanger hoor.
Ja, de cliffhanger is dat. Ja, spannend. Niels, jij bent onze coronaman in Den Haag. Waarom was dit nou allemaal nodig? Weer een lockdown zoals we die vorig jaar rond deze tijd ook hadden.
Ja.
Die ons beloofd was, jou eigenlijk, door de DIS, zoals jij hem noemt, ja. Van Dissel. In oktober in de was niet meer nodig. Hoefden we geen rekening mee te houden.
Nee, precies. Vorig jaar zei Rutte het al in het torentje. Volgend jaar, 2021, wordt een fijn jaar met vaccins. En Van Dissel zei het in oktober nog een keer tegen ons. Dat was ook de headline toen. Van nee, deze winter is echt wel anders hoor. Hoeven we geen lockdown.
Hij heeft ergens nog gezegd dat dat jouw headline was. Dat hij dat misschien niet zo stellig had gezegd.
Ja, hij zei ja, dat pik jij er dan uit. Ik zei ja, inderdaad. Maar hij heeft niet ontkend dat hij het zo gezegd heeft hoor. Mm-hmm. Hij was echt op 20 oktober van overtuigd. Ik denk met hem velen. Dat de hoge vaccinatiegraad en de Delta variant. Dat dat gewoon wel dat wel prima tot een einde kwam. De crisis daarmee.
Dus, en ik denk met hem heel Nederland. Ja, dus dat we nu hier zitten.
Nee, precies.
Hè, in lockdown.
Ja.
We kunnen geen boodschappen doen. In ieder geval niet de cadeautjes in de stad voor de kerst kopen. Dat is een teleurstelling op zijn zachtst gezegd.
Ja, dat was ook wel. Hij was dus bij die persconferentie van Dissel. Nou, dat is echt meer dan anderhalf jaar geleden dat hij erbij was. Dat was nog met Bruno Bruins, Rutte en Van Dissel. Dus dan hebben we het alweer over 2020 voorjaar. Dus het was menens, hè, dat was ook de boodschap van: we hebben hier Van Dissel, de nationale dokter, zoals Rutte hem opzichtig prees. Dan is het dus wel serious business met die Omicron-variant.
Laten we even naar hem luisteren.
Ja.
Die variant die zorgt momenteel nog maar voor een klein deel van de infecties in Nederland. Maar we weten dat dat door zijn zeer snelle verspreiding dat aandeel snel zal toenemen.
Ja, het aandeel gaat snel toenemen, dat is het idee.
Ja.
We gaan nu dus ook eerder in lockdown, eerder maatregelen nemen dan dat daarvoor gedaan werd. En dat komt ook omdat er veel kritiek geweest is op het moment waarop hiervoor maatregelen werden aangekondigd en werden genomen. Er werd gezegd altijd te laat reageren. Het is nu alweer leuk om te zien. Iedereen zegt ja, maar het aantal opnames in ziekenhuis daalt.
Ja.
Het aantal besmettingen daalt. En nu gaan we ineens maatregelen nemen. Ja. Ook niet goed. Dat is ongeveer.
Precies, het deugt sowieso niet natuurlijk. Maar het is echt wel degelijk een reactie. Zo zie ik het in ieder geval. Ze zullen het zelf niet zo expliciet maken. Maar echt wel degelijk een reactie op het najaar, waarin een aantal signalen gewoon lang genegeerd is. Hè. We hebben het ook eerder beschreven, Tobias, van. Als je dan terug gaat kijken naar oktober, november, dan zie je dat een van de belangrijkste lessen ook van deskundigen is. En ook binnen en buiten het kabinet. Van joh, als je het mis ziet gaan, ga nou uit voorzorg ingrijpen. Dan heb je gewoon minder sores daarna. Ja, en nu kunnen ze zich dat niet meer permitteren. Omdat die ziekenhuizen echt al best vol liggen nog van de Delta variant, zeg maar. Ja, als je nu zegt van ik ga toch nog even 2 weken wachten. Hè, totdat we echt zien dat die Omicron bam, de lucht in vliegt. Ja, dat durven ze zich niet te permitteren. Dus ik denk zeker dat het een reactie is op de eerdere het traag getreuzel met ingrijpen. Ja.
Tobias, was het nou handig om vorige week op dinsdag een persconferentie te geven en dan op zaterdag in alle uil er nog één te doen?
Ja, dus, kijk, voor het beeld is het natuurlijk echt zeer, zeer, zeer onwenselijk. Hè? Zeker na die vorige, ik kan me nog herinneren, Niels, dat we ook een keer zo'n oploopje hadden van op maandag, hè, bij AZ. Van jongens, hou je goed aan de basisregels. Ja. Dat komt allemaal in orde. Op woensdag was dat. Ja, jongens, we meenden dat echt hoor. Wat we maandag zeiden. En op vrijdag hadden we weer een persco. Weet je, dat zijn van die paniekerige zigzagbewegingen die je niet wil. Maar ik kan me wel voorstellen. Als vrijdag het OMT kwam met dat Omicron advies. En dat, ja, ik denk dat ze dat er echt wel een bommetje is gedropt daar. Dat ze zich echt wel, ja, plat gezegd, het lepblazeren zijn geschrokken van hoe dat in de modellen zich vertaalde. Dus dat je dan in de paniek naar zaterdag grijpt om bijeen te komen. En dan ook vervolgens heel snel een persconferentie geeft. Dat begrijp ik overigens wel. Want volgens mij kregen we, ja, zodra het kabinet bijeenkwam, snelde iedereen naar de winkels. Hè? In de winkelstraten pelden het uit. Dus je wil dat geen dag langer op zich laten
wachten. Maar de kritiek nu, hè, dat het ook op zaterdag gebeurt. Nu kunnen ze ook naar aanleiding, je zegt, ze zullen het nooit hardop zeggen, maar naar aanleiding van de modellen kunnen ze zeggen, we zijn een week eerder begonnen.
Ja.
En dan kan je alleen zeggen op die zaterdag, want die modellen zouden een week later met kerst beginnen. Ja, dus eigenlijk, nu zijn ze daadwerkelijk een week eerder begonnen dan dat de modellen.
Eigenlijk kwam het slechte nieuws, dat zei Rutte ook wel met zoveel woorden, een week eerder al. Dat OMT van dus niet afgelopen vrijdag, maar die vrijdag ervoor. Toen werd eigenlijk al werden alle rode vlaggen al gehezen van jeetje, Omicron komt eraan. VK hebben we cijfers van, Denemarken hebben we cijfers van. Dus toen zouden ze ook al iets hebben kunnen doen. Alleen toen is het OMT heeft zelf gezegd, laten we nou nog één week nemen om te kijken, is dit serieus onweer wat eraan komt? Laten we onze buienradar zeg maar iets scherper stellen. Wat zijn de laatste data? Hoe ziekmakend is die? Want ja, voordat je in een harde lockdown gaat, laten we eerlijk zijn, we zitten hier allemaal met somber gemoed, denk ik. Moet je wel zeker van je zaak zijn. In ieder geval zekerder. Dus ze hebben die afgelopen week gebruikt om betere modellen te maken. Ja, en die modellen zijn gisternacht of zo, we nemen dit op maandag openbaar geworden. Ja, dat ziet er gewoon heel slecht uit. Dat is gewoon meer dan de eerste golf. Dus heb je het gewoon over 1000, 2000, 3000 IC-patiënten. Hè? Ik bedoel, mind you, onze IC's hebben er nu samen 1100 plekken. Het gaat gewoon dubbel of trippel de capaciteit. Dat is een scenario. Hè? Ja, dan is het bijna gek als je dat zou negeren en zeggen, joh, we wachten nog een weekje. Dat is namelijk erger dan het ergste wat we kennen.
Ja. Ik zag dat model van het RIVM en zie je die rode lijn, die gaat echt door het dak. Hè? En ik, toen dacht ik, ja, je kan het namelijk niet goed doen. Maar je kan het ook niet fout doen. Want als je deze voorspelling van het RIVM gaat nu dus niet uitkomen. Hè? Als dit werkt, als deze extra zware lockdown werkt, dan gaan we dus niet die piek halen.
Mm-hmm.
Nou, dan kan het kabinet zeggen, mooi, dat hebben we dan afgewend. Maar je gaat het ook niet goed doen, want iedereen zal zeggen, ja,
was voor niks.
We weten niet of dat wel was uitgekomen. Ja, dat is ook maar een model, en die modellen zijn wel vaker niet uitgekomen. Dus je kan dit niet winnen en je kan het niet verliezen. Dat is een beetje...
Het beste scenario nu zou zijn dat je inderdaad over anderhalve week concludeert, meer gegevens hebben uit Denemarken, meer gegevens uit VK. En er zijn lichtpuntjes hoor. En dat je gewoon ziet dat nog maar een derde van de mensen die geïnfecteerd raken, bijvoorbeeld maar een derde van het delta aantal nog maar in het ziekenhuis belandt. Ja, heb je nog steeds een probleem. Dan worden er heel veel mensen besmet met een mildere variant. Dan heb je nog steeds wel druk op de ziekenhuizen, maar dan is die wel minder ziekmakend. Dan heb je uiteindelijk een goed scenario te pakken.
Ja.
Maar Van Dissel had wat meer woorden nodig dan wij hier met z'n drieën. Dat was wel weer opvallend.
Ja, hij zei iets onhandigs, hè, over die jas, waardoor het virus niet herkende. Begrepen mensen verkeerd.
Maar het is vooral zo'n persconferentie. Rutte en de jongen zijn er heel bedreven in. Die kunnen heel kort en bondig zijn, hoewel de jongen heel lang uitweidt, maar hij heeft in ieder geval duidelijke teksten. Maar Van Dissel, ik had toch een beetje het gevoel, ja, je kunt de man wel uit zijn laboratorium halen, maar je haalt het laboratorium niet uit Jaap Van Dissel. Hij begon weer over prelude en titreren en initieel en allemaal. Ik bedoel, het is allemaal waar, maar het was wel heel ingewikkeld hoor, voor ons al. En laat staan die 7 miljoen kijkers thuis.
Ja, en het gevoel bij veel mensen overheerst, de vaccinaties hebben geen zin gehad tegen de nieuwe variant. Terwijl hij dat eigenlijk niet gezegd heeft.
Nee.
Alleen als het te lang geleden is dat je gevaccineerd bent, dan moet je die booster gaan halen. Ja. Want anders ben je niet goed genoeg beschermd.
Ja. Ja, je moet het eigenlijk zien als je schild. Als je een schild hebt, op een gegeven moment dat je het lang draagt, hè, je vaccins, je schild, je antistoffen, je immuunsysteem. En op een gegeven moment gaat het schild wat gaten vertonen, wat wordt wat dunner. Dat gebeurt eigenlijk met deze coronavaccinatie. Dus hoe langer geleden je je schild hebt opgedaan, hoe urgenter het is, hoe meer nodig het is om tegen Omicron weer een nieuwe verdedigingswal te bouwen. Mm-hmm. Dat is de derde vaccinatie. Maar Van Dissel zei, zie het als een andere jas die het virus er aantrekt. De vaccins herkennen hem niet meer. Ja, dat klonk alsof het totaal geen zin meer had. Hè?
Ja.
Ongeacht wat je gedaan hebt. Ja, dat is niet waar. Dat zeggen experts dan.
Tobias, die 2G-discussie, die gaat oplaaien zometeen. Want we zitten in een lockdown. Die gaat in ieder geval tot 14 januari duren. De horeca, de winkeliers, de sportscholen, die willen allemaal weer open. De 2G-discussie, hè, of de 2G-maatregel, zou een oplossing daarvoor kunnen bieden. En dat betekent dus dat je alleen naar binnen mag als je hersteld bent of gevaccineerd. Ja. Niet meer met testen. Gaat dat debat nu eerder gevoerd worden? Want dat zou wel vrij logisch zijn. Ik kan me voorstellen dat nu een hoop ondernemers zeggen, en nu is het klaar. De gevaccineerden moeten in ieder geval naar binnen kunnen, want er kan dik 85% van de volwassen bevolking bij ons gewoon komen winkelen, ja, een biertje komen drinken.
Nou ja, kijk, in een wereld die alleen maar uit praktische overwegingen zou bestaan, zou ik zeggen, ja, die discussie die liert op aanstonds. Maar je hebt ook een politieke werkelijkheid. Hè? En kijk even naar de coalitie die nu net is aangetreden. Het is allemaal nog broos. We zitten in de wittebroodsweken van Rutte 4. Er zijn nog niet eens ministers gevonden. Je weet dat ChristenUnie tegen 2G is. D66 wil het graag. Er zijn twijfels bij oppositiepartijen, maar ook bij andere coalitiepartijen. Die discussie is best wel ingewikkeld. En wil je die knuppel nu in het hoenderhok gooien? Op het moment dat die coalitie nog maar net een beetje, ja, een klein beetje tot elkaar is gekomen. Hè? De inkt op dat regeerakkoord wat daar bij je microfoon ligt, dat is amper droog. Ga je dat op de spits drijven? Ga je elkaar in een positie manoeuvreren die je niet wil? Ik moet nog maar zien dat ze daar nu al voor kiezen. Maar ja. Vanuit praktische overwegingen zou ik zeggen ja. Maar politieke overwegingen dat is een ingewikkelde, denk ik.
Maar ook de CDA-fractie twijfelde ook nog, hoewel het congres daar wel een duidelijke uitspraak over heeft gedaan dat het wel bespreekbaar moet zijn. Maar buiten dat nog even, nu heb je niet zoveel aan 2G bij Omicron. Want als jij niet je derde prik hebt gehaald, ben jij nog maar 20% ongeveer beschermd tegen infectie, Omicron. En nog maar 60% of zo.
Ja, maar let wel, in de tweede week van januari moeten wij toch allemaal die prik, die booster gehad hebben?
Wanneer kikt die beveiliging, je immuunsysteem, zeg maar, wanneer is die op volle toeren? Pas weer 2 weken daarna. Dus dan heb je toch alweer over begin februari, toch? Dat de volwassenen beschermd zijn. Dus op zich hebben ze die tijd om 2G-discussies te voeren. Want meteen na de prik dansen met Janssen, weet je nog wel.
Ja, dat was
dat is afgeschaft.
Ja, dus. En met Janssen heeft nu helemaal geen zin meer. Als je met Janssen geprikt bent. Ja,
ik voel me een beetje aangesproken als Janssen geprikt. Ja. Er zijn nu wel weer nieuwe data.
We zitten netjes op 1,5 meter.
Er zijn nieuwe data dat Janssen nu tegen Delta ineens na de verloop van tijd beter beschermt. Oh. Ja, het is allemaal. Ja.
Eventjes in de schoenen Janssen met dansen met Janssen. Take it away. Maar even in de schoenen van de rare schoenen van Hugo de Jonge. Als jij nu minister van Volksgezondheid zou zijn, hè, wat hij is nog. Je weet dat je van die post afgehaald wordt. Dan zeg je toch, hey vriend, mijn opvolger, die krijgt deze 2G-discussie. Heel veel succes naar mij. Ja. Dus ik zie het nog niet gebeuren dat hij, correct me if I'm wrong, maar dat hij morgen bij het debat, hè, morgen is weer een coronadebat, dat hij dan zegt, nou jongens, laten we die 2G-discussie nog even aanzwengelen, want ergens in februari gaan we daar iets aan hebben. Ik moet dat nog maar zien, hoor. Ik denk, het zijn allemaal mensen. Ik denk dat hij zoiets heeft van, prettige wedstrijd ermee. Dat zal mijn tijd wel duren. Ik ben dan weg.
Ja.
Dat was eigenlijk slim was geweest, maar goed, dat is echt water onder de brug. Als je dit gewoon in de zomer wel goed had bediscussieerd en dat gewoon even goed, stel nou jongens dat, ooit een keer zus of zo, wat doen we dan? Gaan we vaccinatie verplichten? Nee, willen we niet. Gaan we 2G doen? Ja, misschien wel. Dan had je dat, zeg maar, als de zon schijnt, had je dat soort regelgeving in ieder geval principieel kunnen afspreken. Nu wordt het elke keer een soort crisis, paniek, ja. ChristenUnie draait, CDA twijfelt. Ja, dat schiet helemaal niet op natuurlijk.
Duidelijk. Ik wil door naar het coalitieakkoord. Die is namelijk ook gepresenteerd.
Ja, al die maanden.
Hè? Al die maanden. Eigenlijk zitten we hier. Deze hele podcast is begonnen met verkiezingen.
Ja.
Omdat er een nieuw kabinet moest komen. Die zou er ook snel komen. In eerste instantie zou deze podcast ook duren totdat er een nieuwe kabinet. En dat duurde maar en dat duurde. Maar die podcast bestaat dus nog steeds. En het is er nu. En de podcast blijft ook wel.
De podcast bestaat nu 15 jaar. Ja.
Ik wil heel even luisteren naar wat Kaag zei bij de presentatie.
En toch ook hoort u ook van mij vandaag geen woorden van trots of tevredenheid. Deze coalitie moet met bescheidenheid en gepast realisme elke dag weer werken aan vooruitgang, aan samenwerking, aan het overbruggen van verschillen.
Dit zei ze bij de presentatie en tegen onze collega Jan Hoedeman zei ze het volgende.
En waar zou u bijna trots op zijn, als u er niet echt trots op mag zijn?
Ik dacht dat Nederland, waar al met z'n allen zo bescheiden waren, altijd als Nederlanders. Ik vind het komisch om gevraagd te worden over het woordje trots.
Ja, ik vond dit zo opvallend. Je begint dus zelf over trots. Tot meerdere keren ga je zeggen, we mogen eigenlijk niet trots zijn. Dat is eigenlijk, vind ik zoiets, deze podcast, Toby, ik mag het niet zeggen, maar dit is echt een hele goede podcast. Maar dat mag ik niet zeggen, hè. Ik ga niet zeggen, moet bescheiden zijn, maar dit is echt een hele goede podcast. Dus ze laat het woord trots wel vallen. ze is eigenlijk gewoon wel trots op wat er ligt. Ze mag dat niet zeggen. En dat verpakt ze in een heel doorzichtig... hoe noem je dat? Woordspelletje.
Valse bescheidenheid.
Valse bescheidenheid. En gaat dan ook nog tegen onze collega Jan zeggen... Ha! Vindt zo, wij zijn toch Nederlanders bescheiden. Dat u dan zo over dat trots... mevrouw Kaag, u heeft dit opgezet. Hè? U begon eerst ongeveer wat u zegt.
Ja, ik denk ook dat... Kijk, het is niet het was natuurlijk opvallend dat ze allemaal zeiden... We zijn bescheiden. Het was nederig, deemoedig. Niet te veel trots, geen poeha. Niet op de borst kloppen wat je allemaal eruit had gesleept... ten koste van een ander. Dat was zeg maar wel de toon van de presentatie... daar in de hal van de Tweede Kamer. Het schijnt dat er geen afspraken zijn gemaakt over... jongens, we gaan echt een potje bescheiden doen. Maar het zat hem wel in het voorwoord van het regeerakkoord redelijk. Hè? En het was wel...
opvallend hoor.
Het was wel de grondtoon. Ja, het was wel de grondtoon.
Dus als het niet afgesproken was, dan is het zeer toevallig precies hetzelfde verhaal.
Precies. Dus ik denk dat ze stiekem trots was, maar had besloten, ik ga het niet uitdragen. Ja, en dan krijg je zo'n raar antwoord tegenover Jan. Ja,
Hoekstra ook, weet je wel. Ja, nee, ik heb geleerd altijd eerst de daden, dan woorden. Ja. Rutte, vergelijkbare teksten. Op zich ook niet heel gek hoor.
Nee, ik heb de presentatie nog even zonder geluid aangekeken. Dat is altijd leuk. Hè? Wat zegt die body language dan? En dan, ja, ergens dacht ik, oh, dit kan ook de afkondiging van een steunpakket zijn, weet je wel. Of een hele nare maatregel. Of, dus zat geen Jolijt in, zat geen vreugde in. Ik weet nog, 4 jaar terug, Rutte 3, toen kwamen ze uit die deur met z'n vieren, een beetje borstjes vooruit en stampen. En toen was het echt wel, ik heb dit binnengesleept en ik heb dat binnengesleept. Ja, dat was nu gewoon niet zo. Ze weten natuurlijk ook, we komen uit de langste en lelijkste formatie ooit. Laten we in hemelsnaam een klein beetje kruipend naar buiten komen. Ja. Zo van, jongens, dit is het geworden. Ik hoop dat jullie het goed vinden. We hebben ons best gedaan. Maar het is allemaal niet vrij geweest.
Nee. Is het wel een vrij coalitieakkoord?
Vrij voor iedereen een beetje, zou ik zeggen. Hè. Er zit het accent in voor de VVD. Er zit het accent in voor D66, ChristenUnie, CDA. Voor ieder wat wils. En de grote gemene deler is volgens mij dat er heel veel reparatiewerk in zit van de laatste jaren. Hè. Dus als het gaat om stikstof, klimaat, daar moet gewoon veel geld tegen aangesmeten worden om dat gedaan te krijgen. Hè. Om alleen al te voldoen aan gerechtelijke uitspraken. Er zit herstelwerk in voor onderwijs, zit herstelwerk in voor defensie. Heb je het over een mooi akkoord? Er is altijd bij zo'n formatie een soort modus operandi. Hè, van hoe gaan we het nou verdelen? Nou, stel, jij wil slagroomtaart en ik wil fly. Dan was in 2012 was de modus operandi. Oké, dan nemen we een taart met die van 80% slagroom is en 20% fly. En dan heb jij je zin. En nou gaan we drinken doen. Wat wil jij? Je wil jus, ik wil appelsap. Nou, dan doen we 80% appelsap en 20% jus. Krijg ik wat meer mijn zin. Dat was destijds de werkwijze. In 2017 is echt heel klassiek gedaan. Oké, ieder een kwart van de taart. Dat is nu eigenlijk ook weer de werkwijze geweest. Maar wat het grote verschil is met 2017... is dat op het moment dat... je kan natuurlijk zeggen, als je er niet uitkomt qua taart... doen we geen taart. En nu hebben ze gezegd, nou, op sommige onderwerpen... krijg je allebei een halve taart. Bijvoorbeeld rekeningrijden. Dat wilde de VVD echt niet. Hè? Dat is er toch gekomen. Maar in ruil daarvoor komen er ook kerncentrales. Dat wil de VVD wel weer graag. Maar dat wilde D66 eigenlijk niet. Dus heb je allebei een plusje en een minnetje. En dan streep je ze tegen elkaar weg. Positief uitruilen heet dat. En dan krijg je allebei op iets wel je zin. In plaats van dat je het allebei niet doet.
En dat komt natuurlijk ook vooral omdat er centen zijn, toch?
En er is geld.
Als er schaarste is, dan kun je bijna niet positief... Dan kun je niet iedereen zijn zin geven, want
wordt het heel duur.
Ja. Maar nu kun je dus gewoon zeggen, je permitteren om en 3 miljard naar defensie te doen, VVD, CDA blij, maar ook een half miljard meer naar ontwikkelingshulp, CU, D66 blij. Dus dat smeermiddel is echt wel ideaal nu, toch? Ja,
zeker.
Alleen het gekke is, bij de zorg waar ik dan vaak een beetje naar moet kijken, hè, dan gaat er dus eerst wat geld bij en daarna wordt het bezuinigd. De centen zijn echt een probleem niet, maar we hebben die hele coronacrisis al gezien. Hoeveel miljard je er ook ingooit in de ziekenhuizen, er staat geen extra verpleegkundige aan het bed nu. Ja, dat wordt natuurlijk het grote probleem. Ik neem aan ook bij andere onderwerpen. Bedoel.
Zeker. Je hoorde gisteren bij Buitenhof van VNO-NCW Ingrid Thijssen al zeggen... Ja jongens, dit gaat zoveel arbeid vergen. Hier hebben we arbeidsmigratie voor nodig. Hè? Hier hebben we gewoon mensen uit de EU of misschien zelfs erbuiten nodig... om dit werk gedaan te krijgen als we wegen gaan bouwen, als we huizen gaan bouwen. Die mensen hebben we op dit moment niet in de zorg precies. Dus we gaan die mensen misschien wel moeten halen. Kijk, en dat is natuurlijk bij iedere coalitie die afspraken op papier... die zijn prachtig, maar allemaal maar één dag. Hè? Want vervolgens... vervolgens komt de inflatie, er komt een arbeidstekort. Ja, en hoe ga je dan met z'n vieren daarop reageren? En ga je daar uitzien te komen? Nou, ik denk dat ze hebben het 4 jaar gedaan. Ze kunnen het echt nog wel een keer 4 jaar. Ik bedoel, de lijnen zijn wel zo dat ze elkaar daarin redelijk iets gunnen. Een beetje vertrouwen. Ook al is het broos. Maar ja, de echte lakmoesproef, dat zit hem altijd in events.
Ja, maar ik zie ook, is niet weinig, maar je bent op zoek naar korte termijn plannen, zeg maar. In ieder geval die op korte termijn gerealiseerd worden.
Ja.
Binnen de 3 jaar dat dit kabinet zometeen zit.
Tijd.
3 jaar.
Ja.
Er zijn een hoop plannen. We hebben het net over het rekeningrijden gehad. Dat is een voornemen
zeker.
Een kabinet na Rutte 4.
Ja.
Dus dan is het maar helemaal de vraag. Het is leuk dat je dat in zo'n coalitieakkoord zet.
Ja,
als voornemen, maar dat kan heel makkelijk weer van tafel af. Dat zijn makkelijk cadeautjes weggeven. Dat is makkelijk uitruilen. Als je zeg maar een voorschot op de toekomst neemt, sterker nog op toekomstige kabinetten, zo kan iedereen het wel.
Zeg,
maar
volgens mij wel echt wettelijk geregeld hebben, hoor. Dus dat is wel, ik bedoel, dat kun je nog steeds weer ongedaan maken, hè? Dus eens. Maar als je het door beide kamers hebt, maar je hebt gelijk, heel veel van de lange dingen, echt de grote verschuivingen.
Dus ook als je naar klimaat kijkt bijvoorbeeld, dat zijn allemaal ook lange termijn projecten zijn.
Ja, sommige dingen lopen een beetje door elkaar. Want bij klimaat heb je een kerncentrale, die staat er niet morgen. Dus er lopen dingen door elkaar heen van korte termijn, lange termijn. En het is inderdaad, in sommige opzichten kun je zeggen, oké, we hebben afgesproken dat mijn opvolger dit en dit gaat doen. Ja, dat is natuurlijk een beetje vreemd. Maar aan de andere kant, een kerncentrale neerzetten. De studiebeurs of een vorm daarvan terug. Hè. De opvang, kinderopvang, toeslag nagenoeg gratis maken. Dat zijn allemaal voornemens. Maar dat zijn, wil je dat gedaan krijgen? Dat zijn olietankers. Die moet je werkelijk, dat is echt moeilijk om die uitvoeringsorganisaties, de organisaties die het daadwerkelijk invoeren, om die dat te kunnen laten doen, moet je echt wel een koers uitzetten voor jaren, wil je die olietanker die kant op krijgen.
Ja.
Dus ergens, ik snap het wel. Dat is ook het voorbehoud wat je hebt met die plannen inderdaad. Ga jij dit dan echt invoeren? Nee, waarschijnlijk je opvolger. Maar aan de andere kant, als je er niet mee begint, als je dat voornemen niet hebt, dan gaat het ook niet gebeuren.
Nee. Laten we ook nog even kijken, kort naar de titel. Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.
Die titels.
Ja, maar kan je...
Al, dan krijg je nekhernia van volgens mij.
Maar kan je naar de toekomst iets anders doen dan vooruitkijken? Dat is sowieso al...
Volgens mij was het...
Is het niet gewoon vooruitkijken, omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst? Het is zo gek.
Maar weet je hoe dit gaat? Het is echt, jongens, we pakken een kop koffie en we gaan eens nadenken over een motto. Nou, D66 kwam met dat toekomst. En volgens mij was het ChristenUnie die zei omzien naar elkaar. En dat valt binnen het CDA ook goed. Nou, dan plak je ze aan elkaar en heb je een titel. Ik denk als je nu de straat op gaat en je vindt er één iemand die dit weet, wat het motto was van het regeerakkoord, nou, dan krijg je die taart waar ik het net over had.
Terwijl het vooral eigenlijk als je de teksten leest en veel reparatiewerk, zoals Tobias al zei, dan is het vooral terugkijken om te zien wat we allemaal niet meer moesten doen.
Ja.
Zo had je hem ook nog kunnen noemen.
Wat we niet... De democratische rechtsorde.
Daar is ook heel... Één.
Hoofdstuk 1, daar is zeker heel veel over gesproken. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken, zowel met de toeslagenaffaire, vooral dat, maar ook met de gaswinning in Groningen. Hè. Het vertrouwen in de politiek is laag. Ja. Dat moet verbeteren. En dan ben ik echt hoogst verbaasd over hoe dat op papier is gezet. Kunnen jullie dat voorstellen of niet? Ik zat dit te lezen. Ik denk dat op het moment dat je vertrouwen in de toekomst wil hebben en...
Waar zit jouw aarzeling? Zeg maar, wat vind je?
Ja, het is onbegrijpelijk. Oh, okay. Het is niet toegankelijk voor mensen die geen verstand van politiek hebben. Totaal niet. Het is onleesbaar namelijk. Want als jij niet weet wat die jettengelden zijn, wat griffierechten zijn.
Maar dat geld lenen, dat vrees ik voor het hele ding.
Het wordt leesbaarder. Hè? Ik vind het wel leesbaarder worden. Maar dit is by far... Ik
moet de zorgpark
gaan.
ik snap je punt. Hè? Dus je hebt helemaal gelijk.
Ja, wat zich hier een beetje vreet. Je snijdt wel een leuk punt aan. Want het is een beetje lullig. Kijk, dat regeerakkoord is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Hè? Dan heb je defensie, zorg, onderwijs, blablabla. Die worden geschreven aan zijtafels, heet dat. Dat wordt door Kamerleden gedaan. Dus de Kamerleden van deze 4 partijen, die zijn bij elkaar gaan zitten op een zoldertje bij de een of in de huiskamer van de ander. En die zijn gaan schrijven, jongens, wat kunnen we overeenkomen? En dan sturen wij dat naar de hoofdtafel, naar de hoofdonderhandelaars. Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers. Dat gaat dan nog via hun secondanten, Schouten, Hermans enzovoort, die Rob Jetten. Maar de ene zijtafel, die is gewoon wat... wat beter gaan schrijven dan de anderen. En dit deel wat makkelijker ook. Het verschilt natuurlijk ook per onderwerp, laten we wel wezen. Er zit wel verschil in. Er zijn wat soepelere teksten en wat minder soepele teksten. En die democratische rechtsorde, Die komt nou juist van één tafel. Van Kaag, Rutte, Segers. Dit is chef Zagge geweest, de democratische rechtsorde. En omdat zij vinden, ja, wij belichamen die nieuwe bestuurscultuur. Dan moeten we dit ook, moeten wij hier zelf ook onze de pen ter hand nemen. Ja, dan krijg je dus misschien wel van de hoofdonderhandelaars de slechtste teksten.
Maar ja. We hebben ook, zeker in het kader van de toeslagenaffaire, hebben we keer op keer gehoord, de overheid moet iets doen aan de manier waarop ze communiceren. Ja. Bijvoorbeeld in brieven van de Belastingdienst. Ja. Naar
er is ook,
het goede voorbeeld hadden ze hier echt kunnen stellen, hoor.
Maar dit is natuurlijk niet. Ja, ik, misschien moet dat anders, maar dit is natuurlijk niet geschreven voor. Nee. Voor dit is een zeg maar een contract tussen vier partijen.
Ja.
Die onzekerheden willen uitsluiten en risico's willen beperken.
Tuurlijk, ik snap het. En ik snap dat niemand dit leest.
Jip en Janneke versie moeten komen.
Ja, nou, maar die is er. Ja, die worden gemaakt. Die zijn opgemaakt. Er worden inderdaad Jip en Janneke versies van gemaakt. Ik heb ook even naar de eerste pagina's gekeken. Maar dan moet het zo versimpeld worden.
Ja.
Dat niet alles er meer in staat. Weet je, dan ga je echt naar mandje. En dat dekt gewoon politiek gezien de lading niet. Ja, dat is ingewikkeld. Maar ik ben het met je eens. Dit is voor de Haagse werkelijkheid geschreven. Voor de insider geschreven. Ja, en wij als krant en zo proberen het dan een vertaalslag te maken naar. Oké, maar wat betekent dat dan concreet voor mij? En dan zie je ook bij dat democratische rechtsorde. Ja, daar zijn weinig kranten die daar hele analyses op hebben gebouwd. Want je kan er ook heel moeilijk chocola van maken.
Ja, en dan hebben ze van tevoren ook gezegd. We moeten dit keer niet alles dicht smeren. Het moet een wat kleiner coalitieakkoord worden.
Ja.
Ik sprak politicoloog en hoogleraar Arco Timmermans. En die stuurde me daarna dat dit het twee na langste regeerakkoord is. Op het moment dat je de budgettaire bijlagen erbij neemt. Die hij altijd erbij neemt. Omdat anders je een verkeerd beeld zou krijgen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk gewoon teleurstellend.
En gewoon mislukt.
Ook als je... Dan hebben wij het vorige week erover gehad, Tobias. Dat je even gaat kijken hoeveel woorden hebben ze geprobeerd om op een pagina te proppen. Daarin kon je al gelijk zien, dit is even wel wat leeswerk. Dit zijn misschien 40 pagina's. Maar ja, als je het zou vergelijken met hoe je bijvoorbeeld, dat zei ik ook tegen Arco, die hoogleraar, hoe je je scriptie moet inleveren met het lettertype dat je daar moet gebruiken en de regelafstand.
Ja.
En dan zou het 80 tot 100 pagina's zou
maar
het,
ook weer heel veel overbodige teksten. Want als je gewoon ziet, we overwegen bij zorg, gewoon even iets kleins. We overwegen, ja prima, schrijf dat lekker ergens anders op. Overwegen een chief medical officer aan te, soort dokter des vaderlands. Ja, ik overweeg van alles. Ik overweeg te immigreren.
Je wilde nog eens spieren, dacht ik.
Ja, maar snap wat ik bedoel? Ja, dat staat het ook weer vol mee. Dat snap ik. Want je moet het erin stoppen, zodat je er later op terug kan komen. Ik snap alle strategieën. Ja. Maar het wordt er niet beter op, natuurlijk.
Nee.
Ja.
En wat gaan wij nou tot slot concreet merken? De komende 3 jaar... jij hebt een stuk geschreven over wat merken we in...
In de voelen we,
ja, want dat wil iedereen natuurlijk gewoon weten.
Ja. Ja, nou ja, dat is... Kijk, juist in de portemonnee zitten ook de grootste onzekerheidsfactoren. Want je hebt met de inflatie alleen al... De gasprijzen, dat zijn zulke ongelooflijk... Dat kan zo ongelooflijk verstrekkende gevolgen hebben voor wat jij in de portemonnee merkt. Ik zat wel even te kijken. Kijk, laaghangend fruit is misschien wel... Wat je snel zou kunnen invoeren is misschien wel suikertax, vliegtax... Dat ga je natuurlijk in de portemonnee ook merken. Hè? Dat de BTW op groente en fruit naar nul is een streven. Dat soort dingetjes, dat is redelijk makkelijk te doen. De accijns op sigaretten omhoog. Weet je, dat zijn
bijvoorbeeld in de woningmarkt zijn er ook woordenbesluiten genomen die
zeker.
Je gaat merken. Hè? De jubelton.
Ik dacht dat je over de portemonnee.
Nee, ja, ook, nee, ja, maar zeker. Dat gaan mensen natuurlijk ook merken.
Ja, absoluut.
Ook in de
kinderopvangtoeslag later.
Ja. Okay. Nee, voor de korte klap is inderdaad bijvoorbeeld die jubelton die weggaat. Hè? Dat
zou een gevolg moeten hebben op de huizenmarkt uiteindelijk.
Dat zou kunnen, ja, ja. Zeker. Ja, nee, dus er zitten wel wat dingen in die je wel redelijk snel kan gaan merken. Ja, ja. Maar niet, het is de echte die grote verschuivingen hebben, die ook mensen die meest tot de verbeelding spreken: kinderopvang, de studiebeurs, dat soort dingen. Ja, dat is even wachten.
Ja, en dan sowieso volgens mij die tabelletjes met gemiddelde koopkrachtverbeteringen en zo weer uit dit pakket.
Ja,
dat is natuurlijk. bijna gênant, marginaal als je ziet dat de gemiddelde energierekening straks...
Precies, dat is bijna niet... Deze plannen zijn ook nog niet doorgerekend, hè, door het CPB.
Duurt nog wel even, toch?
Ja, dat duurt wel even. Dus dat duurt nog wel een maandje. Dus dan ga je ook iets meer te weten komen over wat dit kabinet voor jouw portemonnee gaat betekenen. En dan heb je daarbij nog de complicatie dat de gasprijs mogelijk wel, mogelijk niet gaat dalen. In januari, in februari. Dus dat als het dan... dan zou je iets meer helderheid moeten hebben, maar niet veel, vrees ik.
Ik vind het wel een progressief. In ieder geval, en dat is alleen al progressief omdat ze zoveel geld uitgeven.
Ja.
Dan wordt het al gauw progressief. Maar het is een progressief akkoord, toch?
Ja, het is grappig om... kijk, als je het voor de camera vraagt aan de partijleiders... dan zullen ze bij D66 en CU zeggen ja. En dan zullen ze bij CDA en VVD zeggen... nou, dat valt wel mee. En er zit ook nog heel wat conservatiefs in. Liberaals in en zo. Want progressief is dan eerder D66 en ChristenUnie. Maar als je het achter de schermen vraagt... dan zie je dat dat inderdaad wel klopt. Want dan zeggen ze bij D66 ook... ja, nee, dik tevreden. En bij ChristenUnie dik tevreden. En bij VVD en CDA zeggen ze al iets sneller... nou, er zit genoeg in voor ons. Weet je wel, dus dat is, het is een beetje glas half vol, half leeg. Maar ik denk werkelijk dat ze dit bij alle achterbannen kunnen verkopen. Dat denk ik wel.
Ik denk zelfs dat de linkerpartijen, als ze hadden meegedaan... dus GroenLinks en PvdA, dat zij zelfs hiermee thuis hadden kunnen komen.
Ja, dat denk ik ook.
Als je ziet dat ze volle bak duiken op... als je gewoon kiezen van waar gaan we op aanvallen... Hè, dat is toch vaak een goede graadmeter van wat deugt er wel of niet aan een akkoord. Nou, dan zag je dus dat eigenlijk het enige dat hen samen bond als oppositie was de zorgbezuiniging.
Ja.
En die is er wel degelijk, hoor. Ik bedoel, dat is gewoon grof geld.
Op lange termijn,
wel heel laat.
Ja.
En op een begroting van 100 miljard... ook niet zo superveel. En er is best wel gewoon heel veel consensus over... dat die zorgbegroting een beetje gewoon binnen de perken moet blijven. Ja, en als dat dan de rode lap op de stier is... dan denk ik, dan... Ja,
dat is niet, supersterk. Kijk, een paar jaar geleden had je die afschaffing dividendbelasting. Dat was natuurlijk echt... Ja, daardoor liep de coalitie met een doelwit op hun rug rond. Ja, dat heb je nu niet zo, ja. Er
was wel één iemand het helemaal nergens mee eens. En dat was Thierry Baudet.
Ik heb steeds nagedacht van waar moet ik nou beginnen? Dus eigenlijk de hele wereldvisie, het hele idee... dat natuurlijk gedeeld wordt door het overweldigende deel van de partijen... in deze zaal, maar dus ook in Nederland... dat onderschrijf ik gewoon niet. Ik ben het dermate fundamenteel oneens.
Dit is een populist die in de war is. Snappen jullie dat?
Verklaar je nader.
Verklaar me nader. Hij beseft zich... dat het overgrote deel in de Kamer, maar ook in het land, dit steunt. En eigenlijk, de populistische retoriek is... de elite is tegen de wil van het volk... die ik vertegenwoordig als grote leider van de populistische partij... is ze allemaal plannen aan het doordrukken die eigenlijk niemand wil. En ik ben er om de stem van het volk... en de gewone man, de meerderheid, om die te laten horen... en te verzetten tegen die elite. Maar kennelijk... En daarom zeg ik een populist in de war, beseft Baudet zich hier dat hij gewoon een minderheid is, dat hij niet spreekt namens het volk en dat een overgroot deel van Nederland achter de plannen van het kabinet staat. Of hij wil Nederland wakker schudden. Zit zijn wakker schud.
Dat zit er natuurlijk altijd bij. Ik denk dat hij zich wel gaandeweg heeft beseft dat op een aantal onderwerpen waarvan hij fundamenteel, en dat denkt hij, hè, dat is denk ik niet eens spel, vermoed ik. Bijvoorbeeld over corona, dat hij echt denkt: dit is niet de juiste koers. Hè, die lockdowns en die maatregelen, het valt allemaal mee enzovoort. Ik denk dat hij op dat soort onderwerpen echt heeft beseft. Hij ziet die opiniepeilingen natuurlijk ook die gedragsonderzoeken, dat hij wel denkt van goed, de meerderheid van Nederland heeft het misschien bij het verkeerde eind. Maar het is wel wat zij denken. En ik denk dat de verkiezingen in maart, die heeft hij niet glansrijk gewonnen of zo. Hè? Het is niet dat Forum de grootste partij van de Kamer is geworden. Dus en die partijen die zijn verkozen, hebben ook nog eens een programma neergelegd. Wat dus de stem vertegenwoordigt die in maart is uitgebracht. En daar zit Forum maar niet bij. Dus... ja, ik denk dat het inderdaad het besef is van... ik behoor tot een minderheid die er echt anders over denkt. En dat is het. Hij had het ook niet helemaal gelezen. Zei hij, ik vond...
dat mag hij natuurlijk.
Dat is zijn stil allemaal en dat mag. Dat is... dan vertegenwoordig je misschien dus ook maar een kleine groep in Nederland.
Tot slot, de poppetjes. Rutte blijft in het kabinet, uiteraard. Die wordt minister-president. Ja. We weten dat Hoekstra heeft zich uitgesproken, blijft in het kabinet. Ja. Carola Schouten van de ChristenUnie gaat in het kabinet blijven. Dan is het de vraag wat Sigrid Kaag gaat doen. Hebben jullie ondertussen al... Nee, nog niet.
Nee.
Wie weten we dan nog...
Een beetje neigt naar kabinet en nu wordt er weer aan getwijfeld. Ja. Dus het is een beetje...
Zijn heen en weer boos.
Ja. Zoals het weer, weet je wel.
Ja. Ja.
Maar laten we in ieder geval niet te lang dit spelletje doen. Ja. Want dat...
Het heeft geen zin.
Heeft niet zoveel zin. Maar waar kunnen we toch wel enige zekerheid... Want ik denk, als je Hoekstra elke keer maar weer over justitie hoorde praten... en over de rechtsstaat en de ondermijning... en dan moet in ieder geval ministerie van Justitie dus naar het CDA gaan.
Dat denk ik wel. Ik denk alleen niet dat hij het zelf hoort. Kijk, je wil altijd... Wat zijn de machtigste ministeries? Dat is de premier. Dan ben je de baas, hè, min of meer van het spul. Je bent over heel veel dingen maar een klein beetje de baas. Maar je bent wel de baas van het spul. Tweede machtigste positie is die van Financiën. Die gaat naar de tweede partij. Dat is D66. Dat is niet Hoekstra. En het derde machtigste ministerie is dat van Sociale Zaken. Ja, dat gaat CDA niet laten liggen. En ik denk dat als ik Hoekstra een klein beetje heb leren kennen in deze tijd, dat hij gaat naar de plek waar hij de meeste invloed heeft. En dat zou dan niet justitie zijn voor zichzelf, maar Sociale Zaken. Waarbij de justitie natuurlijk wel zou kunnen overdoen naar een collega van hem binnen het CDA. Dat zou kunnen.
Wel Grapperhaus schijnt niet eens gevraagd te zijn.
Nee, dat is wel opvallend. Dat is wel opvallend.
Dat hoorden we dan. Maar het gezelschapsspel is nog een beetje mistig. Want bijvoorbeeld Wopke Hoekstra inderdaad heel gretig over justitie praten. Hè? Dan hoor je weer op het justitiedepartement een bron die zegt... Nee, VVD claimt ons. Ja, oké. Okay, weet je, dus dit is de tegenstrijdige
regelgeving. Eigenlijk weten we nog niks.
En even formeel, waar zitten we nu ergens? Hè? We hebben, Rutte heeft vrijdag gesproken met zijn collega partijleiders en gezegd, nou jongens, dit is de verdeling qua ministeries. We hebben 20 ministers, 9 staatssecretarissen gaan er komen. Ze hebben die ministers hebben ze een naampje gegeven. Nu worden er kandidaten gezocht en dan vanaf 3 januari gaat Rutte praten met de kandidaten die de partij hebben aangedragen. Nou, in potlood staan er al heel veel namen op papier. Maar ja, wat als je denkt van, nou, en dan willen we Jantje en Klaas voor die en die post, maar die zegt ineens, nou, ik heb er helemaal geen trek in. Ik zie hoe jullie bedreigd worden. Ik blijf gewoon lekker in bedrijfsleven. Ja, dan valt het hele puzzeltje weer in elkaar. Dan moet je opnieuw beginnen. Dus daar zitten we nu ergens. En over dat punt van die bedreigingen, dat is dus... Kijk, Rutte zei vrijdag, we hebben genoeg mensen van naam en faam om in het kabinet te krijgen. Maar er is op de laatste dag van de formatie, is het door Schouten, Kaag, Rutte... Segers, secondanten waren daarbij, Jette, Sophie Hermans, is er in zo'n laatste afsluitende groepsgesprek, was een beetje, ze hadden toen spruitjes met sucadelapjes en er was nog aardbeien met slagroom. En toen zaten ze na te babbelen, hè, want zo gaat het, zijn net mensen. En toen ging het over die bedreigingen. En toen ging het er ook over dat Kaag is, hè, die is naar de rechtbank gegaan vanwege bedreigingen die zij heeft gekregen. Ze heeft daar gesproken ook tegen de man die daarvan verdacht werd en voor veroordeeld is. Maar Schouten bijvoorbeeld kreeg ook, die gaat binnenkort ook aangifte doen. Die heeft ook kaarten gekregen. En daar heeft ze daar op tafel gelegd van, jongens, we zullen een beetje voor elkaar moeten zorgen straks. Want willen we dit nog een beetje leuk houden, ook dit vak. We krijgen best wel veel kritiek. We krijgen hele nare dingen naar ons hoofd geslingerd. Ja, ook daar is de zorg neergelegd van, ja, gaan we genoeg mensen vinden die dit vak leuk genoeg vinden om dat er ook bij te nemen. Dus het is wel serieus een zorg.
Wanneer wordt dan het kabinet gepresenteerd? Eigenlijk staat de tweede week van januari staat vast. Hè?
Ja, dat staat wel zo'n beetje vast. Ja, dat moet wel, dat moet wel gaan gebeuren. Overigens nog één ding van die ministersposten. Mag het nog? Daar staat, je moet altijd even kijken, bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hè, dat hebben we en dat houden we. Maar daar worden dan 2 ministers aangesteld. Dan heb je minister van Economische Zaken en minister voor Klimaat en Energie. Hoor je een verschil?
Ja.
Dat is namelijk het woorden van en de woorden voor.
Ja.
Je hebt een minister van Economische Zaken en een minister voor Klimaat.
Ja, en die van is de hoofd van het departement.
Van is de baas, want die gaat over hoeveel geld gaat er waarin. En die voor, die mag het alleen maar uitgeven. Dus je krijgt een zakje geld om uit te geven, maar dat is het dan ook. Hè? Je moet echt bedelen bij de minister van op het moment dat jij meer geld nodig hebt. We weten dat op justitie bijvoorbeeld, Sanne Dekker daar best wel eens last van had. Dan zei hij van, ja, Vert, ik krijg het niet gedaan voor dat geld wat je me hebt gegeven. En ik kan niet die zijn hand ophouden en zei: vet, ja, lieve Sander, we hebben 3 jaar geleden dit afgesproken. Je zal het
best maar doen.
Ja. Je gaat je best maar doen. En ik vond het wel opvallend dat juist klimaat, hè, waar wel een grote pot te besteden is, hè, want er gaat echt, er gaan 30 miljard, zeg ik uit mijn hoofd, gaat daar. Ja.
35 miljard, toch?
35.
Ja, ja, het is een beetje wat je meetelt, maar precies die orde van grootte, die gaat erheen. Dus het is een forse pot. Maar ja, de minister voor klimaat, toch niet onbelangrijk. Je weet, je hebt de steun nodig van PvdA en GroenLinks op dat onderwerp. Die krijgt dus een vast zakje geld en die zal het ermee moeten doen. Ik ben benieuwd wie dat wordt en hoe die daarover denkt.
Ken je trouwens Ernst Kuipers?
Ja.
Die wordt genoemd.
Ja, die wordt genoemd. Ja, als deze
die wordt echt genoemd. Hij is gepolst. Heb ik uit zeer betrouwbare bron. Hij is gepolst. Hij schijnt D66 sympathisant te zijn. En bij die partij is het best wel traditie dat je niet lid hoeft te zijn, maar dat je gewoon de dag voor je benoeming even lid wordt.
Ja, dat mag.
Dus ja, hou hem in de gaten.
Ja. En dan gaan we naar ons nieuws. Ook personeel nieuws gaat dat zijn.
Word jij genoemd?
Ik, de naam is genoemd. Nee, maar ik ga wel weg.
Ja.
Dit is mijn laatste podcast. En ik wil in ieder geval... vooral Tobias heb ik dit heel veel mee gedaan.
Nou en of.
En Niels heeft er denk ik het meest van iedereen.
Ja, dat zeker secondant.
Ja, dat is secondant. Ja, ik wil jullie heel erg bedanken. Ja, ik ga niet het kabinet in, maar ik ga bij de concurrent werken op de radio. BNR Nieuwsradio.
Ja, we gaan je horen, Leendert.
Ja, en je gaat me nog vaker zien.
Ja, we gaan je nog vaker zien.
In Den Haag werken. Maar het is heel jammer. De podcast gaat wel door, hè?
We gaan door. We gaan door. Ja, we gaan proberen je te vervangen. Dat gaat niet lukken natuurlijk. Maar we gaan het wel proberen.
Dat vind ik heel lief. Vind ik dat om te horen. Nou, en daarom ook. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan gewoon. Dat kan uiteraard via Spotify en via Apple Podcast. Bedankt voor dit fantastische jaar.
Ja, bedankt. Ja, sympathiek dat je ons nog eventjes in die podcast toch noemt. Spotify, Apple enzovoort.
Ja, natuurlijk.
Geen verwijzing naar BNR. Nee, super.
En veel plezier volgend jaar met deze podcast hier. Okay. Hè?
Succes daar. Succes.
Dankjewel.
Yo.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.